Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee K. Groenendijk voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Handelingen 20. De kerkdiensten van zondag 2 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In die dienst zullen twee kinderen het sacrament van de heilige doop ontvangen. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee L.L. van den Dol uit Broek op Langedijk voor te gaan. De collecte. Er zijn vandaag drie collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U kunt uw gave digitaal geven. Voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van Ebenezer. De voorzang van vanavond is Psalm 84, vers 6. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
vragen we de hulp van de Heere. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere der Scharen, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en niet laat varen hetgeen ze uit handenwerk begon. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden de gemeente rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst verder voortzetten door met elkaar te gaan zingen of voor ons gezongen wordt en thuis mee kan zingen, Psalm 85. En dan van het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. 85, 3 en 4. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest. Bestier mijn schreden en leid in het effen land. Dat zal voor ons gezongen worden nadat we ons geloof hebben beleden met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De laude geloofsbelijdenis. En in ieder spreek in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen weer is opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, het weer opstaan van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Verootmoedigen we ons voor de Heer en vragen om zijn zegen, de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Ja, Heere, dat wordt ook gevraagd, ons leven in uw dienst besteden. Dat kan op verschillende wijzen, op school, voor de kerk, maar ook thuis. Dicht bij huis of wereldwijd, opdat uw naam wordt groot gemaakt. Want u bent de prijzen tot in eeuwigheid. U bent die grote God, die wonder doet op wonder horen. Die ons gespaard heeft en bewaard bij het leven. Die ons het leven bekend wil maken door verkondiging van uw woord en door leiding van uw geest. En wellicht hebben we dat in alle omstandigheden nodig, Heere. Opdat u ook allereerst aan uw eer zal komen. En wij aangeraakt mogen worden door dat woord en geleid door uw geest. Mogen komen tot die zaligheid. Die vast en zeker is in u. Die zijn Zoon heeft gezonden. En zijn leven heeft gegeven. Op het offeraltaar van Golgotha, opdat wij die het leven hebben verspeeld door onze zonden, toch eeuwig leven mogen verkrijgen, uit uw milde hand gegeven en verkregen. Wat bent u een goeddoend God, die ook aan de avond van deze dag ons bij elkaar roept of thuis doet meeluisteren, en dat er velen gevonden mogen worden, ook onder de jongeren, de kinderen. Al valt dat niet altijd mee, Heer, om in deze bijzondere omstandigheden ook kerk te houden in huis, thuis. Maar dat we ons verbonden mogen weten met elkaar. En dat we zo toch één gemeente mogen vormen die allereerst uw naam looft en prijst en dank bewijst. maar ook met lege handen is gekomen, met een verlangend hart opdat u ons vol zal maken. Of vol zal maken bij het spreken, bij uw dienaar en alle dienaren die zijn uitgegaan om uw woord te verkondigen, uw naam groot te maken, Heere. En van onszelf brengen we daar niets van terecht, daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig. Maar wil u het geven, Heere, dat het woord uit mag gaan voor onszelf, voor de kinderen, ouderen, tot in de hoogste ouderdom toe. En dat het ons meer en meer mag bezielen, leiden in het vaak ook moeilijke leven met zijn zorgen en moeite, verdrietigheden. Maar ook tot dankbaarheid doen stemmen voor al die zegeningen die er nog zijn, Heere. En die zijn overvloedig. Want u bent mild in het uitdelen van uw genadegaven, zowel voor het tijdelijke als voor het eeuwige leven. En dat laatste hebben we het hardste nodig, want ons leven is hier maar kort vergeleken bij de eeuwigheid. Kan zo afgebroken worden. Hoeveel zijn er ook niet weggenomen, nu al zo lange tijd dat virus rondwaart, dat ons belaagt en ons heel wat te zeggen heeft. Dat we maar niet zomaar voort kunnen leven. Het is al een prediking op zich. Bereid uw huis, want ook jij moet sterven. En als het dan maar erven wordt, eeuwig leven verkrijgen, niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat u het verdiende. Dan is er toekomst. Ook al wordt het tijd en het wereldgebeuren nog zo donker. Het ziet er ook vaak in velerlei opzicht donker uit. Zo alleen al in Nederland blijven, waar dat daar allemaal toe wordt besloten van hoger hand, maar ook daarbuiten. Heren, slaat de schrik ons op het hart. Want als u in het recht zal treden, in de gade slaan ons ongerechtigheden, roepen we het met de dichter uit, wie zal dan bestaan? Maar gelukkig houdt het daar niet op. Daar is vergeving, daar is verzoening, door uw voldoening, dat u heeft betoond, in gewilligheid aan de Vader, door die smarten weg te gaan, uw leven te geven, opdat wij het leven zouden verkrijgen. En het zo mag worden, waarover we ook deze week hebben gesproken, dat in leven en in sterven ben ik van de Heere, omdat Hij het heeft bewerkt en gegeven, als niet verdiend van onze kant, maar zondaars liefde betoonde voor ons. Heere, heb dank. Wil uw woord openen. Kom met uw dienaar, u weet wat hij daarvoor nodig heeft, naar lichaam en innerlijk, om het uit te dragen voor jong en oud, thuis en hier in de kerk. En dat we terug mogen zien op een gezegende avond, waarin uw naam verheerlijk mag worden en uw koninkrijk worden uitgebreid. Wil alles wat eraan mee mag werken, koster, de organist, heren en alle die daarmee te maken hebben binnen het ambt en daarbuiten, wil geven, heren, dat u allen, wie we ook zijn, onze lege handen uitstrekken naar u, opdat u ze zal vullen met uw heil en zegen. Heren, neem weg al het verkeerde, wat er was en is en zal zijn. En wil het goede doen overblijven, dat uitgang van deze dag mag juichen tot meerdere eer en glorie van uw naam. Wij vragen het in uw naam. Opent de schriften, kom met uw Heilige Geest, doorwaai deze hof en verder buiten, gedenk ons in uw ontferming. Uit genade vragen we het van u, hoewel wij het niet hebben verdiend, schenk het ons om Jezus wil. Amen. We openen het boek der handelingen. Ik had me voorgenomen uit de Korinthebrief te preken, maar er is al zoveel keren over gesproken uit Korinthe 1, Korinthe 15. En toen hebben we gekozen uit Handelingen 20. En we lezen daar ook over het opstandingsevangelie en geloof, wat daar plaats mocht vinden. U vindt de schriftlezing dus in Handelingen 20 en we lezen daarvan de eerste 16 versen. En de stof voor de prediking is van vers 7 tot 12. Handelingen 20, vers 1 tot en met 16, met stof tot de prediking, vers 7 tot en met 12. En we lezen daar, Gods heilige en onfeilbare woord, al dus, nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en aan hem gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hem met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar 3 maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen, toen hij op het punt stond naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren naar Macedonië. En tot Azië vergezelde hem Sopater uit Berea en van Thessalonicense en Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe en Timotheus en Tychicus en Trofimus uit Azië. Deze waren vooruitgereisd en wachten ons op in Troas. Wij echter vertrokken na dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen 5 dagen bij hen in Troas aan, waar wij 7 dagen verbleven. Dan komt het gedeelte van de tekst en op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren vele lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren. En een zeker jonge man, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster. En hij werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. En hij viel door de slaap overmand van de 3e verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken, iets genuttigd had en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En ze brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Wij nu waren vooruit gegaan naar het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hij zelf te voet zou gaan. En toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. En daar vandaan voeren wij verder en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios. En de dag daarna legden wij aan in Samos en bleven in Trogilion. En de daaropvolgende dag kwamen wij in Mileten aan. Want Paulus had zich voorgenomen in Azië te hoeven doorbrengen de tijd. Want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, om op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Tot zover schrift en tekstlezing voor deze avond. We gaan de voorbereiding horen. En er zal gezongen worden nu uit Psalm 103 en daarvan de versen 7 en 8. Ik noem u Psalm 103, die gezongen zal worden, en wel allereerst het 7e vers, Psalm 103, vers 7. Gij zult opstaan, pardon. Sloeg hem wat zei dit te ver terug. Geen vader sloeg met groter mededogen, op tijden kroost ooit zijn ontfermende ogen. En ook het 8e vers, gelijk het gras, is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. 7 en 8 van 103. gemeente, hier in de kerk en thuis, jongeren en ouderen. Fijn dat we met elkaar verbonden zijn, dat dat mogelijk is in deze moeilijke tijd. U vindt dus stof voor de prediking in het gelezen schriftgedeelte, met name in vers 7 tot 12. En we lichten daar vers 9 en 10 uit, die we nog een keer zullen lezen. Handelingen 20, vers 9 en 10. En een zeker jonge man, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak, en hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op met hem, sloeg zijn arm om hem heen en zei: maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Gemeente, u zult wel bemerkt hebben in de afgelopen weken, zo na Pasen, de opstanding uit de doden of het leven na de dood krijgt ruime aandacht in de Heilige Schrift en in de prediking. Korte tijd na Pasen komen, na vele verschijningen behandeld te hebben, ook de opwekkingen vaak naar voren. Immers dood en leven, we hebben er vanmorgen al heel wat over gehoord, nemen een grote plaats in het aards bestel. En daarom kunnen we gewoon niet om de vraag heen, jong nog oud: zal ik na mijn sterven wel het eeuwig leven erven? Wat erg als dat andere moet gelden, voor eeuwig in de buitenste duisternis te moeten verkeren. Nou, zeiden ze vroeger al, op deze vraag moeten we hier aan deze kant van het graf een antwoord weten. En door de verkondiging van het woord van God gehoord en door dienaars gebracht, daarmee is ook Paulus de apostel der heidenen bezig om dat onder de aandacht te brengen. Met de woorden der tekst spreken we over de opstandingskracht in Troas, waarop het woord werd gehoord, de dood van zich liet spreken en het leven werd teruggekregen. Opstandingskracht in Troas, waarop het woord wordt gehoord, de dood van zich laat spreken en het leven wordt teruggekregen. Nou, als het voor één geldt, gemeente, geldt het voor de apostel Paulus. Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. En ik denk, niemand heeft zoveel afgereisd en dat in de dienst van de Here dan die apostel Paulus, waarvan zoveel staat geschreven, ons over is geleverd in de Heilige Schrift. Ongelooflijk wat deze man in de kracht Gods mocht presteren. En verschrikkelijk wat hij in Jezus' naam in zijn leven daarvoor moest ondervinden. Maar ook hoe rijk is zijn werk gezegend geweest. Maar in dat alles roemt Paulus in de Here. Door de Heilige Geest geleid bevindt hij zich met diverse medestrijders opnieuw in het Macedonië en met name in Troas, dat bekend staat van de roep: kom over en help ons. Na een tocht van 5 dagen is er Paulus weer gearriveerd op zijn derde zendingsreis. Het is de tijd van tussen Pasen en Pinksteren waarin wij ook bevinden. Een reisdoel is Jeruzalem, om daar op het oogst of het Pinksterfeest te kunnen zijn. Om tevens daar de bijeenverzamelde gelden uit liefde gegeven over te reiken. Het werk van de verhoogde Christus gaat door in woord en daad. De gemeente hier en daar en overal waar mensen zijn, moet het woord worden gepredikt en geholpen. Het is eigenlijk wat onverwachts als Paulus daar is gekomen. Want het plan om rechtstreeks naar Jeruzalem te reizen werd door een vernomen aanslag van de Joden notabene op zijn leven verijdeld. En na Pasen gevierd te hebben in Filippi, komt hij daar in Lucas na 5 dagen in Troas aan. En dan voegt hij zich bij de anderen die hem al waren vooruitgegaan. En hoewel Paulus haast heeft, blijft hij er toch nog 7 dagen. En heel opmerkelijk, alleen van die laatste dag, dat doorgebracht, en wordt ons gemeld zijn afscheidsrede. Vlak voor zijn vertrek houdt hij die, op de eerste dag der week. Het is aan de avond, ze zijn samengekomen, net als wij hier in de kerk of thuis. En daar met ontstoken lampen onder het schijnsel van veel licht in de opperbovenzaal. Want de christenen uit die dagen werden namelijk beschuldigd van duistere praktijken. Maar daar de huizen die open vensters hadden, konden de vijanden, zo die in de nabijheid waren, met het licht, al die lampen, alles goed zien. Niet in het verborgen, maar in openbaar vond de bijeenkomst plaats. We laten er ons maar niet te veel van voorstellen. Het was niet een huis als te huis zoals wij hier mogen hebben. Maar een eenvoudig particulier huis moet het zijn geweest met diverse zonderingen. Hoe zijn we dan bevoorrecht, gemeente? Wat leven we er vaak aan voorbij? Hoeveel geriefelijker komen wij bijeen dan toen? En ook nu, als je niet naar de kerk mag gaan, kun je thuis nog mee luisteren. Dat is overal niet, als hier, ook in het buitenland. Maar in ieder geval hebben de gemeenten van toen en nu dit gemeen, en zijn daar nu bijeen in de naam van de Heere. Daar beginnen wij dus immers ook onze kerkdienst mee. Om zijn hulp te vragen. Maar nu gaat het vooral daarin en onder de prediking hoe het gesteld is met ons hart als voornaamste. Zegen wordt daar verkregen, daar waar oprecht naar de Heere wordt gezocht. En het mocht toen voor die gemeente iedere week op de eerste dag een aanvang nemen. Een dag ook van gedenken zijn. Hoe voor deze de Heer hen had gunst bewezen. En nu weer ervaren we het nog. En dan dienen we in gedachtenis te houden dat Jezus uit de dood is opgestaan. Zo vinden we ook een tekst in Timotheus. En waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn, dat mag ook ons troost geven in deze dagen, staat er nog steeds, wil hij in het midden wezen. En het is mijn liefste wens dat de Heer ook geeft vanavond een open deur in ons midden. Op de eerste dag der week in Troas is daar waarschijnlijk een kleine gemeente bijeen geweest. Ver van Jeruzalem wordt daar rustdag gehouden. Zijn ze bijeen om de dood van de Heere te gedenken en het levendwekkend woord te ontvangen. En ze zien eruit, ze zijn met begeerte gekomen, reken maar. En staat er dan allereerst, wordt dan het brood gebroken. Wat moeten we daaronder verstaan? Wel, de eerste christengemeente kwamen bijeen en soms van ver gekomen werd eerst nog wat gegeten. In de brief van Korinthe gelezen komen we dat ook tegen. Helaas lezen we daarvan een ontaarding van dit gebruik. Het was het zogenaamde agape of liefdemaal, niet te verwarren met ons heilig avondmaal, dat gelukkig in ons midden ook weer mag worden gevierd. Maar daar liep die maaltijd meestal wel op uit. De breking van het brood, de sacramenten waren dus aanwezig. Ze konden er blijkbaar niet buiten, ze wilden worden gevoed. Ze hadden behoefte aan, om zijn dood en opstanding te gedenken. Iedere week weer. Dat hadden ze gemeen, hiervoor waren ze eendrachtig bijeen. Maar het een kan niet zonder het ander. En daarom handelde Paulus als gast, tevens als gezant van Jezus Christus. En behandelde hij met hen de geschiedenis, het leven en vooral het geloof in de opgestane Christus. En als ze dan zijn naam hadden beleden en gedacht hebben bij brood en wijn, als hun opgestane Heer en Heiland, nou, dan gingen de oren open en verlangde het hart. Het is aan de vooravond van Paulus' vertrek. Hij gaat hen na deze 7 dagen weer verlaten, want elders wacht ook werk. Maar vanavond nog in deze kerk moet de naam onder de hemel gepredikt tot zaligheid worden verkondigd. Waarmee de gemeente wordt onderwezen, getroost, bemoedigd, maar ook gewaarschuwd. Opdat maar niemand van zijn naam en daden onkundig zou blijven en er niemand ongewaarschuwd verloren zou gaan. Gemeente, het is Gods blijvende zorg ook in onze dagen voor zijn kerk op aarde. En had hij het zelf niet beloofd, ik laat u geen wezen, ik laat u niet alleen en in de steek, ik zal mijn Heilige Geest u geven. Maar om die te ontvangen moet je er wel verlegen om zijn. En u, en dat is de opdracht, zult van mij getuigen zijn tot aan het uiterste der aarde. Nou, je zou zeggen, Paulus heeft haast dat uiterste der aarde bereikt in zijn dagen. Nee, er wacht nog veel strijd en aanvechting, beproeving in het geloof. Ook hier is het hem niet bespaard gebleven. Maar later mag hij dat heerlijke getuigenis geven van zegen aan die plaats ondervonden. Want staat er hem met een open geopende deur gegeven. Veel heeft Paulus er nog te vertellen. De rijkdom van het woord wil ik kwijt, achterlaten eer het vertrek. Opdat ze dan kunnen teren. Zoals wij straks de nieuwe werkweek weer ingaande. Of de schooltijd voortzetten. En daarom strekt Paulus zijn reden uit tot middernacht. Je zou zeggen, hij weet van geen ophouden. Vol van de geest, vol van God, spreekt hij van de grote daden Gods. Van het vertrouwen en de onzekerheden, van de gevaren, maar bovenal van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Zijn reden staat helaas niet beschreven. Maar als je iets van Paulus leest, moet dat de kern van zijn spreken zijn geweest. Zoals we dat nogal eens tegenkomen in het woord. Niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruist en ten derde opgestaan van de doden. Wij hebben geen dode heiland, gemeente, maar één die leeft. Laat u met God verzoenen nu het nog kan. Bid om de Heilige Geest, beleid uw zonden. Opdat het gestalte mag krijgen in ons hart. Of mag vermeerderen als het al aanwezig is. Ik denk zo, Paulus zou die laatste gelegenheid en mogelijkheid bij dit afscheid de gemeente ernstig op het hart hebben gebonden. Blijf bij zijn woord, van hem gehoord, dat ik onder u zo mag verkondigen. Oh, dat is wel zeker, ik kan me het niet anders voorstellen. En voorzeker als het de laatste eer, als het de laatste preek zou zijn, wil je alles nog een keer zeggen. En hij staat er, liet zijn toespraak, zijn afscheidsrede duren tot middernacht. Nou, het werd dus wel een erg lange preek, jonge mensen. En nu weet ik wel, er moet overal een grens van zijn en dominee wordt er nogal eens naar afgemeten. Maar als we het goed mogen hebben, onder de bediening van het woord en we worden niet gestoord, dan zal het ons toch niet te lang kunnen duren. Dan zijn we erin, zoals Paulus hier in geestelijke zin. Dan zijn we er vol van. Door de Heilige Geest gedreven, mag hij het kostelijk hemelsmanna uitdelen. Aan jong en oud, tot spijs voor hongerig en tot drank voor dorstige zielen. En kijk waar die begeerte nu is, gemeente. Dat verlangen wordt gekend. Waar we moeten vragen, dat de Heer dat werkt door zijn geest, daar is ook plaats voor de Heer. Daar kan de Heilige Geest zijn werk doen, intrek nemen. Maar dat gaat ook het gehele leven veranderen, of we jong zijn of oud. Dan staat er, gaan we de wereld haten en vlieden en gaan we in een nieuw godzalig leven mogen wandelen. Want dan hebben we de Heer Jezus lief gekregen, kinderen. En dan kunnen we niet zonder hem als jonge mensen. En dan wordt het gehele leven van de ouderen ook de trokken van de Heer. En dan wordt God ons alles. En dan staat de Heer voor jong en oud ook vandaag nog garant voor. Dat hij daar zegen op zal geven. Zijn woord keert nooit leeg tot hem terug. Maar het zal doen wat hem behaagt. Net als toen in Troas, houdt de Heer nog steeds bemoeienis met ons. Omdat hij niet wil dat één van ons verloren zou gaan. Maar we allen voor eeuwig behouden zal worden. Daar is de Heer ook vanavond weer op uit. Zijn we erin, zoals Paulus en die mensen op die avond. Dan vliegt de tijd toch voorbij. Dan zegt de prediker amen voordat we het weten. Nee, ik weet wel, een goede preek is in die af te meten naar zijn lengte, nog naar zijn talenten. Wie heeft de een meer dan de ander? Laten we nuchter zijn, elk festijn heeft ook een sluitingsuur. Maar zijn we erin, dan kunnen we de tijd wel eens voor even vergeten. Maar ach, we weten wel, wij mensen van de 21ste eeuw zijn van die jachtige mensen. We hebben het zo druk in het leven. En vaak voor het voornaamste is er geen of weinig plaats. Ons duurt het al snel te lang. En denk ik, velen zijn niet gekomen als de preek vanavond ook door mij wordt aangehouden tot het middernachtelijk uur. Nee, ik ben dat heus niet van plan. Wees maar niet bang. Maar ik hoop wel van harte dat we toch partij blijven afzonderen voor de Heer. Hij laat aan ons zoveel gelegen liggen. Opdat hij door zijn woord geleerd en geest geleid ons zou voeren tot die zaligheid. Dan kun je geluk niet op. Dan houdt het niet op. Even ten vervolg ook na het sterven. Ons zou verkondigen wat zonde, genade, wat zegen en vloek is. Dat is de taak van een dienaar. Wat dood en leven is. Nou, van vanmorgen heel wat aan de orde is gekomen. En dat moet in de gemeente naar zijn naam genoemd een zaak zijn van veel persoonlijk en gemeentelijk gebed. Onderzoek van en komen onder de prediking van het woord is een eerste vereiste, zover dat mogelijk is. En waar dat wordt gezocht en gedaan, gehoord, met een begeerig hart en lege handen, daar zal zegen worden ontvangen voor tijd en eeuwigheid. Want het zijn nog steeds de schriften die van Jezus Christus en die gekruist en opgestaan getuigen. En het geloof is nog steeds uit het gehoor. Er is niets aan veranderd door het gepredikte woord van God. Nu Paulus handelde hen met over in een afscheidstoespraak tot middernacht. En dan zou je zeggen, worden de grenzen van het incasseren blijkbaar overschreden. Dan houdt Paulus daar zijn toespraak toch blijkbaar te lang aan. Met name zie je hem in gedachten zitten voor die jongen daar in het raam. Eutychus is zijn naam. Mag de betekenis hebben van gelukkige. Maar ach, hoe onnaspeurlijk zijn Gods wegen. Deze jonge man komt zo ongelukkig ten val in de dienst, zodat ze hem voor dood opnamen. Dat lezen we op in vers 9. En zeker die jonge man, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, doordat Paulus lang tot hen sprak, viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Even consternatie in de kerk, kun je begrijpen. Het zou in ons midden eens gebeuren. Een geel en vaal, roerloos blijven liggen en voor dood te worden opgeraapt. De dienst verstoord, het woord niet meer gehoord. En voor het slachtoffer eeuwigheid. Ik zie hem daar nu eens liggen, van de derde verdieping gevallen. Die jonge mensen met die mooie naam, Eutyches, de gelukkige. Zou hij nu gelukkig zijn? Dat is voor ons verborgen. Als iemand is gestorven. Of er moet rijk getuigenis hebben gegeven in werkelijkheid. Deze jongeman is een onbekende voor ons. We weten niets meer van hem. Maar als jij daar nu eens zou liggen. Dan is er geen tijd meer om je te bekeren. Dan kun je zonde niet meer worden vergeven. Dan is dit leven uit. Maar dan is er wel een vervolg, dat weten we allemaal wel. Denk, zoals we hier zitten en thuis meeluisteren, zijn we daarbij opgevoed. Gevoel je de ernst van de zaak, nu we nog in het leven staan. Vanavond zijn we hier in de kerk, of luisteren thuis mee, wel fijn. Maar zijn we in de geest aanwezig, zodat de geest van God je kan leiden in die grazige weiden van zijn eeuwige rust. Zodat je rust mag vinden onder de bediening van het woord in de Here. Of misschien later als je het nog eens overdenkt in de stille ogenblik op je kamer. Mogelijk zo onder druk gezet en daardoor gezegd, geschreeuwd, geroepen. Omdat je het elders ging zoeken, maar niet kon vinden. Geef mij Jezus of ik sterf en erf een eeuwig zielsverderf. Dominee Ooster, die hier in Hedel heeft gestaan, heeft er een getuigenisboekje geschreven van zijn moeder. Hoe dat haar is vergaan. En dan moeten we niet zien op een ander. Maar hoe is het met ons? Want zonder hem, zo heb ik gehoord, geleerd, kan ik weten, erf ik een eeuwig zielsverderf. Maar met hem, er tegenover, is er het eeuwig leven. Tot welke keuze zal het komen in je jonge leven? En is het bij ons ouder al tot werkelijkheid geworden? Gemeente, het woord van God werkt altijd wat uit. Vandaag komt niemand hier vrijblijvend vandaan. Het is gegeven als een reuke ten leven of een reuke ten dood en doden. Welke kant gaat het op? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het is maar even ten opzichte van die eeuwigheid. En een zeker jongeman zit in het venster. Misschien had hij wel een plaatsje gekropen naar daar uit nieuwsgierigheid. Was het beneden te vol of kon hij niet goed zien? Ook mogelijk dat hij reeds op jonge leeftijd begeerte had naar het woord. Die zijn er ook. En ik denk ook hier in Brugge. We kunnen zo verschillend in de kerk gekomen zijn. We zitten zo divers. Ook thuis onder de preek. De een met aandacht, de ander verveeld. Een derde wordt wat slaperig omdat hij niet voldoende is uitgerust gekomen. Kerkgang vraagt wat, gemeente. Ook aan voorbereiding. Uitgeslapen te zijn, met begeerte gekomen. Met gespitste oren en opmerkzaam hart is daarvoor nodig. Zo gekomen komen we niet te vergeefs in de kerk. Is er altijd wel wat bij? Met zulke mensen kan God wat beginnen. Een hart is voor zijn woord ontvankelijk. De toegang tot een innerlijk staat open. Maar het kan ons net als die jongeman wel eens te veel worden. Daar mogen we niet altijd negatief over doen. De een kan een zulke andere omstandigheden hier leven dan de ander. Laten we me nooit met de vinger wijzen en oordelen. Laten we het oordeel maar over aan God. Vroeger had ik een kerkvoogd, die was boer, die moest vroeg opstaan. En die had er zo moeite mee om niet in slaap te vallen onder het rijkste woord. En als dominee erg hier soms eraan en de gemeenteleden spraken er schande van. Maar laten we niet oordelen, zeiden we al. Ach, uit onszelf wordt het niets. Eerst gapen we, dan slapen we. En voordat we het weten is het eeuwigheid. Voorbij de strijd, maar ook het leven hier van God verkregen, zal er een eeuwig leven overblijven. En nu kunnen we allerlei zaken gaan zoeken voor het vallen uit het raam, waardoor deze jongen vanuit de derde verdieping naar beneden kwam tuimelen. Je ziet het voor je ogen als het ware gebeuren. We kunnen zeggen eigen schuld of de schuld naar Satan schuiven. We kunnen Paulus verwijten maken dat hij te lang sprak. We zeggen dit en we zeggen dat. Dan zegt de psalmist, wie redt zijn of haar ziel uiteindelijk van het graf? Niemand toch? Misschien was het wel wat warm in die zaal, al die lampen. Er zijn wellicht verzachte omstandigheden aan te voeren. Maar de werkelijkheid blijft. Opeens wordt het vredig samen zijn breed verstoord. En wordt er nu op andere wijze gesproken. Gesproken. Door de dood. De dood, hiermee wordt de diepe val in Adam verwoord. De dood als bezoldiging op de zonde. Gemeente, hoe gevaarlijk is de slaap van valse gerustheid. Wel te rusten wensen we elkaar, maar we weten niet hoe en waar we wakker worden. Als de dood gaat spreken, laat hij de omstanders weten. Bereid uw huis. Want ook voor u wordt het sterven. Dat kan zo aansprekend op een kerkhof staan. Niet dan heden ik, morgen gij. Gemeente, laten we waakzaam zijn. Zijt nuchter en waaks, zegt de apostel. Want zo snel zitten we in de greep van Satan. De tijdsduur van de preek. De temperatuur, het late uur, lichamelijke vermoeidheid, aardse zorgen en strijd en wat niet meer, werk er mee of tegen, om ons van het woord af te houden met alle gevolgen van dien. En Satan bedient zich van vele invalshoeken. Hij gaat te werk als een slang en briest als een leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Wederom zeg ik u, waak. Maar voor Eutychus de gelukkig is het toch te laat. Hij is zo ongelukkig terechtgekomen dat de dood zijn intree deed. En in de hoek kun je voorstellen van de kerkschaten lag de Satan. Had Paulus om gepreekt van Pasen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, uw overwinning? Zie, het graf is leeg. Hij die dood was, leeft. Maar hier wordt toch het tegendeel bewezen. De eerst nog levende Eutychus lag daar beneden dood. Heeft dan Satan toch het laatste woord? Triomfeerde dood dan toch over het leven? Is Pasen dan geen echt feest? Een andere listigheid van Satan komt naar voren. Verklaarders menen, Eutychus zou niet echt dood zijn geweest. Het was maar schijn. Willen tegenstanders ons wijs maken. Maar er staat toch, en werd dood opgenomen. En let wel, Lucas, die ook de schrijver van het Handelingenboek is heel secuur. En als een man die ook nog arts was, zegt in zijn evangelie, zo heeft het ook mij goed gedacht, alles naast het onderzoeken, hebben het vervolgens aan u te schrijven. Zal dan deze man een rat voor ogen draaien? Die man die van het sterven ook getuige was geweest, ons maar waarop de mouw spelden, ons over dit bericht in onzekerheid laten, gemeente, vast mogen we aannemen dat Eutychus door die val echt dood is geweest, aan zijn vreselijke val is gestorven. Let u op het schrille contrast van dood en leven. Het is een gegeven wat ook in onze tijd, in ons leven, bestaan is gebleven na de zondeval. De gemeente van Troas, geschaard om Gods onfeilbaar woord, daaruit gehoord door middel van de preek van het levende woord dat Jezus de dood heeft overwonnen. Die worden geconfronteerd met de dood. Een van hen, een jonge man nog wel, is plotseling gestorven. Wat heeft God daarmee voor, vraag je af. Want de levenstijd wordt daardoor God bepaald. is het geen afbreuk doen aan het gepredikte woord van de opstanding uit de dood. Schud daarmee de gemeente van Troas niet op een grondvest en haken daardoor velen niet af. Gemeente, hier zien we iets van de strijd van Christus en Satan in het gezicht. Maar reeds in de woestijn, laten we het niet vergeten, voor zijn lijden en sterven, voor zijn ondergaan en opstaan, zo heeft Christus als de gezalfde met Gods geest toegerust, die vorst der duisternis al overwonnen. Heeft hij betoond en betuigd de vorst van het leven te zijn. En dan gaat hij ook hier, lange tijd daarna, zo heerlijk betonen. Het behaagde de Heer ook weer, hier weer de sleutel van dood en graf, die in door zijn doorboorde handen lagen, te gebruiken. God richt teken op van leven, dat hij de opgestaande Christus is. De dood heeft overwonnen. Daar in Troas, heel veel jaren later, zou je kunnen zeggen, wordt het opnieuw Pasen. Want zie, daar daalt Paulus van de preekstoel af. Even zal hij zijn preek onderbreken. Naar beneden gaande, zegt hij, maak geen mis maar, want zijn ziel is in hem. Het is als horen we de stem van de Heer Jezus zelf. Lazarus, kom uit. Vervuld van het woord van het leven, dat Paulus deze avond predikte aan de gemeente, waarvan hij niet kon en mocht zwijgen, maar waar hij bleef spreken, zelfs tot in het middernachtelijk uur, nu gedreven door de geest van God. Zo weet Paulus, deze nacht zal Troas niet hebben te treuren om een doden. Zal Pasen toch triomferen. Werd Paulus niet uitgezonden met volle macht en met kracht om zieken te genezen? Zelfs doden het leven te geven? Nee, niet in zijn kracht, maar in de kracht van de Heer, verricht Paulus dit wonderwerk. Evenals eens Elia en Elise en anderen hebben gedaan, zo mag Paulus het hier doen. Hij werpt zich op hem en slaat de armen om hem, want ook deze jongen is werkelijk gestorven, anders hoeft hij zo niet te doen. Maar toen zal een vurig gebed zijn opgestegen vanuit Paulus' hart naar de Heer. Heere, laat Satan bemerken uw macht over leven en dood. Almachtige God, u kunt deze jongen toch het leven geven? Betoon toch uw opstandingskracht en macht hier in Troas. En staat er aan het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat wordt hier bewezen, gemeente, tot eer van de Heere. Want als Paulus daarin een groot gelover is, tot de omstanders mag zeggen, maak geen misbaar, wees niet verschrikt en droevig, want zijn ziel is in hem. Het leven is weergekeerd, hij die dood was leeft. Nee, beslist geen schijn doodgeval, sprak Jezus zelf ook niet ervan, Lazarus, dat hij sliep. Wat een machtig teken wordt daarmee gegeven in de gemeente van Troas, van Christus' opstandingskracht. Straks brengen ze het jonge leven terug, kan en ieder het zien, dat hij eerst dood was, weer leeft, opgewekt is. En dan staat er tot troost. De gemeente werd uitermate vertroost en was er door verblijd. En ik denk zo, gemeente, dat kan het toch niet uitblijven. Daar hebben ze er God mee geloofd en gedankt. En mocht het een wapen in de hand zijn tegen Satan. Hier vernemen we opnieuw Jezus' opstandingskracht. En reeds eerder lezen we daarover bij Petrus met Tabitha. En al eerder hebben we opgemerkt, gebeurde dat al in het Oude Testament. Maar zegt er daarin, bij ons kan dat niet meer en we zien het niet meer gebeuren. Dat laatste is wellicht waar, maar niet zo spectaculair gaat God mee te werk. Maar in principe is het toch mogelijk en ook aanwezig, omdat hij dezelfde is gebleven. en dode zondaren het leven schenkt. Maar God werkt op zijn tijd en op zijn wijze. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uitgemeend. Als er in gelooft en op let. Want in al die gegevens van de Bijbel kan de gemeente van toen en van nu en later een onderpand zien van de zalige opstanding in de dag der dagen voor die in hem gelooft. Meer is niet nodig, lege handen, opdat hij ze zou vullen. Wie het hoort, merkt daarop. Wie het leest, houdt het in gedachten dat er een opstanding der doden is. En als voornaamste, Jezus Christus, zegt Johannes, vandaag opnieuw, tot jong en oud, ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, met je hart, zal leven, al waar hij ook gestorven. Gemeente, dit leven is tijdelijk, dat weten we allemaal. En waard om geleefd te worden. Maar levende met een levende, dat is eeuwig leven beleven. En gemeente, daar nu heeft God zijn Zoon voor gezonden, zijn enigste, die hij lief had. Opdat een ieder die dit woord hoort en gelooft, dat is die gelooft in de opgestane heiland, de levensvorst, zal niet worden verderfd, maar het eeuwig leven hebben. En dat gaat boven dit aardse leven, hoe goed ook vaak te noemen, een rijk in wat we verkrijgen. Uit boven het leven daarboven en leven met hem. En daarom hoort hem. Ga tot hem en wordt behouden. Eens is deze Eutychus opnieuw gestorven. Het aardse leven kan goed zijn, een rijkdom geven, betrekkelijk gelukkig maken, maar het is slechts voor een korte tijd. Maar beter dan dit tijdelijk leven, zegt de dichter, is Gods goede tierenheid. Wij mensen hebben nodig dat we dit aardse worden bevrijd, dat de verzoening wordt gevonden en vergeving wordt verkregen door zijn voldoening, door het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus dat eens heeft gevloeid. En die zaal beleid, die wordt bevrijd, die vindt het grootst geluk als hem of haar of u jou ooit een deel mag vallen. Dan worden we bovenmate vertroost en uitsprekelijk verblijd. Dan zingen we een voluit, voor eeuwig, van Gods goede tierenheid. Omdat hij het heeft gedaan en niemand anders. Zie, als de ziel in de jongen is teruggekeerd, gaat Paulus weer naar boven. En na wat brood gebroken en daarvan wat gegeten te hebben, zo gaat Paulus door met zijn onderbroken preek. Weer verder, tot in de morgen. En dan staat er als vrucht van de verkondiging. Ik hoop dat dat ook vanavond uit mag werken. Al kan ik mij, en durf ik mij zeker niet met Paulus te vergelijken. Alzo wist het woord van God gehoord. Op de eerste dag der week. Alzo werden de hoorders vertroost. Als zegen op het woord verkregen. In de geest waren ze door leiding van de geest. Door middel van het woord gehoord en het teken van het avondmaal met de Heere geweest. En wat is rijker dan dat? Als je zo de zondag maar besluit. Zo konden ze ook elkaar loslaten. Ging de dienaar vertroost heen en is de gemeente vertroost achtergebleven. Met de woorden van de levende nog in hun oren. Weet niet, ik ben de eerste en de laatste en die leeft en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in eeuwigheid en geef het leven, echte leven, dat nooit ophoudt, die er verlegen om raakt. Hij alleen, gemeente, kan en wil, hoe groot de nood ook is, als die zielenood er is, ook u en jou, het eeuwige leven geven, want ik heb, zegt de Heer, de sleutels van hel en dood. En wie in hem gelooft, zal leven tot in eeuwigheid. Altijd. Amen. We gaan als antwoord op de prediking horen naar de woorden van Psalm 89. Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En ook het derde, de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt waard, de glorie toegebracht. 1 en 3 van 89.
Thank you.
Laten we de Heer danken en bidden. Dank u wel, Heere, dat we in uw huis mochten verkeren en thuis mochten meeluisteren. Wat bent u goeddoende over ons. U wil het woord niet alleen onze oren, maar aan ons hart leggen. U liet ons weer zien wat Pasen mocht bewerken. Dat de dood is verslonden tot overwinning. En dat er eeuwig leven is te verkrijgen doordat u uw leven gaf. Wat een dag. Als we dat mogen beleven in het hart. Dan is er uitzicht. Niet alleen op morgen met zijn zorgen en moeite. Maar uitzicht op het eeuwig leven met u. En dat gaat boven dit leven uit. Hoe goed we het hier ook mogen hebben en u dank voor zeggen. Voor alle zegeningen die er zijn, ook in het gemeentelijk leven. Als het werk zijn voortgang mag hebben, dan is het beperkt, Heere. En we weer uitzicht hebben op een tweede predikant die de lege plaats hier mag innemen, Heere. Dan moet ons hart ook overvloeien van dankbaarheid. Maar ook voor alles wat we verkrijgen in het persoonlijk leven. Heere, de een heeft het moeilijker dan de ander. Maar Heere, als we het van u verwachten, is er uitkomst. Zelfs tegen de dood. Heere, want u heeft de dood overwonnen. Laten we met die blijde boodschap naar huis mogen gaan. De troost weer aan het werk gaan. Op school of thuis of waar dan ook. En als er geen werk is, wil dan ook troosten en kracht geven. Om alle tegenslagen in het leven aan te kunnen. Ziende op u, de overste leidsman en verleider van het geloof. De Heer Jezus Christus. Zo kregen we tot twee keer toe voedsel mee op deze dag, Heere. Dat we mee werkzaam zijn. En dat het ons stuwkracht mag geven, ook in het aardse leven. En weten, één is er die ons leven bestuurt en leidt en wil brengen tot die zaligheid. Dat geluk dat hier niet is te verkrijgen, dat wordt verkregen door u, o God, drieënig. En daarom wil genadig vergeven wat verkeerd was in spreken en luisteren. Wil het goede als zegen met ons doorgaan. Wij vragen het in uw naam voor zieken, bedroefden en beproefden in het bijzonder. Voor alleenstaande gaande, Heere, gedenk ook hen. Maar allen hebben we u nodig het woord te horen, het te geloven, opdat er uitkomst is voor de toekomst. Zo leggen we het voor u neer en vragen het van u. Schenk het ons uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang die voor ons gezongen zal worden is uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voor in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Tweede vers van 63. Gemeente, ga daarheen in vrede onder de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.